Dit zijn de namen. Zo begint het boek Exodus. En nou is het wel aardig in dit verband om te weten dat heel veel Bijbelboeken in het Hebreeuws zijn genoemd naar het eerste woord. En het eerste woord in het boek Exodus is dus namen. Dit zijn de namen. Dit zijn de namen van de zonen van Israël. Zij die met Jacob naar Egypte zijn gekomen. Ruben, Simeon, Levi, Juda. Stuk voor stuk klinkende namen. De een bekender dan de ander. De een ook meer bewonderd dan de ander. Klinkende namen. Exodus is, en dat vind ik dan zo mooi, Exodus is dus het boek van de namen. Exodus is het boek van de grote namen en van de kleine namen. Ruben, Simeon, al die zonen van Jacob, maar ook Mozes. En als we daarop inzoomen, op die namen, als we inzoomen op de naam Mozes bijvoorbeeld, als we zien wat dat betekent, dan zien we dat die naam exemplarisch is, illustratief. Mozes, dat wil namelijk zeggen, hij die eruit getrokken wordt, uit het water van de Nijl, bieze kistje, maar ook hij die eruit trekt. Dus passief, actief. Hij die eruit trekt uit het water van de Rode Zee. Alsof daarmee gezegd wil worden, iemand die helpt, moet eerst weten wat het is om geholpen te worden. Iemand die leidt, leiding geeft, moet eerst weten wat het is om geleid te worden. Zo moesten wij tijdens de training die ik in de afgelopen jaren heb gedaan, op een gegeven moment een oefening doen, dat wij de een geblinddoekt werd en zich moest laten leiden door de ander. Dat is knap eng, zal ik u vertellen. Maar je leert wel iets, namelijk dat wat het is om geleid te worden en hoe het voelt om zo aan een ander toevertrouwd te zijn. Omgekeerd voelt die ander natuurlijk ook hoe groot de verantwoordelijkheid is, hoe zwaar dat op je schouders kan drukken om een ander te leiden, voor vallen te behoeden. En met Mozes wordt ook de naam van God genoemd. Heere. Als Mozes immers dan zegt, dan kom ik bij het volk Israël en dan vragen ze me, wie is het? Welke God is het die jou gestuurd heeft? Wat is zijn naam? Dan is zijn naam, zegt God, ik ben die ik ben. Ik zal er zijn, de aanwezige, de eeuwige. En dat zal blijken. Dat zal blijken als God de strijd aangaat met de koning, met de farao van Egypte. Ook alweer zoiets. De farao van Egypte heeft geen naam. Hij is naamloos. Hij betekent uiteindelijk niets. En daarnaast krijgt ook het Pascha, het centrale feest van Israël, juist in dit boek, Pesach, een naam. Pascha, dat komt van voorbijgaan, de doodsengel die voorbijgaat. God die zich toewendt. God die genadig is, die voorbij gaat aan ons, aan onze zonde, aan onze schuld. En door dat alles ontstaat dan ook nog eens een keer een volk, een gemeente, een gemeenschap. Die maakt zich een naam, Israël. Die naam was al bekend, maar die krijgt een nieuwe krachtige betekenis. Israël is immers zoveel als strijder van God, maar ook God strijd. Dit zijn de namen, stuk voor stuk grote namen. Maar hoe zit het nou met al die mensen die geen naam hebben? Die gewoon zijn, klein, alledaags, deel van dat grote geheel, deel van Israël. Hoe zit dat nou met diegenen die geen naam hebben? Die namen, die grote namen, daar kan hij niet aan tippen. Vandaar mijn praatstoel vanmorgen. Het was warm, heet. Er waren van die dagen dat je halverwege al dacht, ik haal het einde van de dag niet. Het lukt gewoon niet. Ik heb er de fut niet meer voor, de kracht niet meer voor. Het was alsof alle energie uit mijn lijf was weggezogen. Ik kon niks meer. Als verlamd. We hadden opdrachten. En op zich was dat zo gek nog niet. We waren de enige ook niet als Israëliet. Ook Egyptenaren hadden zo van tijd tot tijd hun dienst en werkplicht. Wij net zo goed. En we hadden een grote mate van zelfstandigheid gekregen bij de opdrachten die we kregen om de voorraadsteden te bouwen. Pithom, Raamses. We moesten de ontwerpen maken. We moesten ervoor zorgen dat de stenen er kwamen. We moesten ervoor zorgen dat het allemaal werd opgebouwd. Dat het overzichtelijk was. Maar het was zwaar. Het was heel zwaar in de brandende zon. En dat was niet het enige. Want vreemd, op een gegeven moment leek het maar niet op te houden. Daar bedoel ik dit mee. De deadlines werden steeds krapper gesteld. We moesten steeds meer presteren in minder tijd. En dan praat je zo wel eens met deze en gene. En het vreemde was, wij waren de enige voor wie de deadline steeds krapper werd. Een paar kilometer verderop werkten Egyptenaren aan net zo'n stad. En zij kregen veel meer tijd. En ze kregen veel meer faciliteit. Maar wij, we moesten steeds harder werken. Steeds krappere limieten kregen. En het was daardoor steeds moeilijker om tijd te besteden aan mijn gezin. Aan mijn liefhebberijen. Eigenlijk bleef daar geen tijd meer van over. Eigenlijk werd ik helemaal opgeslokt door dat werk. En door wat moest. Dat was het. Moeten. Moeten. Nog een keer moeten. Er werd niet meer gevraagd naar wat je wilde. Naar wat je kon. Naar waar je plezier aan beleefde. Angst. Dat is ook iets wat ik me herinner van die tijd. Angst. Angst dat het niet af zou komen. Angst wat er dan zou gebeuren. Angst voor de straf. Want die was er. Dat was wel duidelijk. Ik heb mannen zien afgeranseld worden. Heb hem soms maar omgedraaid. Kon het niet aanzien. Daar was er wel eens zo'n verhaal dat ging. Mijn vader vertelde het. Dat is al bijna 40 jaar geleden, 40 jaar tevoren. Dat er dan wel eens mensen waren die een poging deden om je te helpen. Ja, zo was er zo'n halve prins die op een gegeven moment een Egyptenaar doodsloeg. Omdat hij zag hoe die afranselde. Hoe die een van ons afranselde. Maar ja, toen kwam die man een week later weer terug en toen begon hij ons te vertellen, mijn vader en zijn maat, wat hij moest doen. Nou, die hebben ze maar gauw weggestuurd. Dat is geen redding natuurlijk. Dat is niet helpen. Een ander zeggen wat hij moet doen. Dat is van de regen in de drup. Maar op een dag kwamen daar twee mannen. Twee oude mannen. Broers. Mozes en Aaron heten ze. En die vertelden een vreemd verhaal. Ja, ronduit vreemd. Eigenlijk ook het verhaal wat ik vandaag vertel, dat vreemd. Maar ook dat was een vreemd verhaal. Ze zeiden dat ze God ontmoet hadden. Ze zeiden dat ze God ontmoet hadden midden in de woestijn met een brandende braamstruik. En dat God hen had gezegd dat ze naar ons toe moesten komen en dat ze naar Farao moesten gaan om ons vrij te praten, om ons vrij te pleiten. Dat we verlost zouden worden uit de slavernij. Ja, en toen vroegen we natuurlijk van hoe weten jullie dat nou? Ik hoor ook wel eens stemmen. Ja, ik hoop ook wel eens wat. Maar hoe weet je dat nou? Wie is die God? Toen zeiden ze, ja, die God die heeft zijn naam gegeven. Ik ben die ik ben. Ik ben erbij. Vreemde naam natuurlijk. Maar het had wel iets. Het lokte wel. Ik ben erbij. Zou hij erbij geweest zijn? Ook toen ik die mannen afgeranseld zag worden? Moeilijk. Maar ze hadden meer. Ze hadden ook nog andere tekenen bij zich. Heel vreemd. Die man die had een gewone gezonde hand, zoals deze hand. En die stak hij dan in zijn mantel. En dan haalde hij hem weer uit. En dan was hij helemaal wit van melaatsheid. En dan deed hij hem weer in zijn mantel. En dan was die melaatsheid weer helemaal weg. Ja, we begonnen wel te denken. Zou het waar zijn? Zou het dan toch anders kunnen? Eigenlijk hadden we daar zelf nooit aan gedacht dat het anders zou kunnen, dat we weg zouden kunnen uit Egypte. Want hier wisten we wat we hadden. Het was zwaar, heel zwaar werk, maar we hadden elke dag te eten. Dat zat wel goed. We wisten wat we doen moesten. Het was heel overzichtelijk. Het was heel makkelijk eigenlijk ook. Maar zij zeiden, doen jullie mee? Gaan jullie mee naar de farao? En een aantal van ons zijn meegegaan. Ze gingen naar de farao. Baat het niet, dan schaadt het niet. Maar het schaadde wel. Want ze waren nog niet van de farao terug. Of daar stonden onze opdrachtgevers al. Krappere deadline. Meer doen. De stenen die we hadden, die moesten we in het vervolg ook zelf gaan maken. Zelf gaan bakken. En de grondstoffen, we kregen ze niet meer. Nog meer. Nog hoger tempo. Het werd nog zwaarder. Wij werden boos. Ik zal heel eerlijk zijn, wij werden hartstikke kwaad. Dit was toch niet de bedoeling? Wat is dat voor een God die ons zo aan ons lot overlaat? Die dat zo met ons laat gebeuren? Maar we konden niks doen. We konden alleen maar hartstikke kwaad zijn en boos zijn. Dat dit met ons gebeuren moest. En we waren boos op Mozes en Aaron. En we zeiden, we willen niets meer met jullie te maken hebben. Bekijk het maar. En intussen zoekten we voort. Maar gaandeweg, dat was ook weer zo vreemd eigenlijk. Gaandeweg begonnen er dingen te veranderen. De spanning werd voelbaar, steeds voelbaarder. En op een gegeven moment was er een dag dat het water van de Nijl helemaal rood kleurde. Als was het bloed. 7 dagen lang. Geen drinkwater. Voor de Egyptenaren tenminste. Want dat is ook wel zo curieus. Wij hadden wel te drinken. Maar zij niet. En een paar dagen later kwamen er muggen. Een enorme muggenplaag. Vreselijk. En steekvliegen. En veepest. Het werd steeds erger. We werden nieuwsgierig. En we vroegen Mozes en Aaron. We zochten ze op en we vroegen ze, wat is er aan de hand? Hoe staat het ervoor? En hij vertelde hoe die steeds weer terugkeerde naar de farao. Hoe die steeds weer hoop kreeg. Maar dat de farao de touwtjes steeds weer strakker dreigde aan te trekken. Het leek wel alsof de farao alles wilde opofferen. Heel zijn land, heel zijn bestaan. Alsof hij alles inzette. als een prestige. En zo brak die dag aan. Die dag dat Mozes en Aaron kwamen en zeiden: opruimen, inpak, we gaan, we mogen gaan. Ik had dat al niet meer durven hopen, om eerlijk te zijn. Nee, echt niet. Dat dat nog een keer zou gebeuren. Want het leek wel zonder einde. Zonder einde dat het steeds moeilijker werd en zwaarder. En die angst dat het nooit zou ophouden. En dat dit mijn leven zou zijn. We zeiden: nee, opruimen. Je moet een lam slachten. Je moet het bloed aan de deur strijken. Je moet brood bakken, ongezuurd brood. En je moet je klaarmaken. Bittere kruiden neerzetten op de tafel. Want we gaan. En jullie moeten dit niet alleen nu doen, maar elk jaar opnieuw. Ja, en toen begreep ik dat niet. Dat vond ik vreemd. Dat was toch gewoon heel praktisch. Ongezuurde broden. We hadden geen tijd om ze te laten rijzen. Een geslachtlammetje gekookt. Ja, het moest allemaal snel. Maar achteraf denk ik, ik begrijp waarom we dat elk jaar opnieuw moeten gaan doen. Het is nou zo'n 15 jaar geleden. En je vergeet zo makkelijk. Je vergeet zo makkelijk wat er dan allemaal gebeurd is. En elk jaar opnieuw, als we dat doen met elkaar, als we dat lam slachten, als we die ongezuurde broden bakken en met elkaar eten, dan denk ik even: oh ja, ik was het eigenlijk ook al bijna weer vergeten, dat gevoel, die euforie, dat gevoel van: nou gaan we ervoor, het gaat gebeuren, de spanning. En zo gingen we, na die maaltijd met elkaar. De een na de ander, heel rustig, heel geordend. Ik had gedacht dat zou wel een grote bende worden, de een na de ander, de een nog sneller dan de ander. Maar niks ervan. Heel geordend gingen we allemaal. Mannen, vrouwen, kinderen, de dieren. En zo gingen we in de richting van de zee. Vreemd was dat. Naar de zee, ook alweer zo vreemd. Want hoe moesten ze daar door? En we kwamen op een gegeven moment vlak bij de zee in een groot dal. Piagirood. We konden geen kant op, alleen maar vooruit of achteruit. Maar vooruit was de zee. Hoe verder? En toen begonnen daar ineens mensen te roepen van achteren: de Egyptenaar. En je zag het stof komen. Het stof opdwarren. De Egyptenaren waren toch gekomen. Ze wilden ons toch niet laten gaan. En de paniek die er toen uitbrak. Omschrijven. Iedereen wilde alle kanten op, maar niemand kon een kant op. Ik stond niet zo heel ver naar achteren en ik zag ergens daarvoor een staf omhoog gaan en op het water, denk ik, slaan, vallen. En even later gebeurde het. De stoet zette zich in beweging. De een na de ander, er kwam beweging in. Ik begreep er niks van. Maar het gebeurde. De stoet zette zich in beweging en de een naar de ander ging de zee in. Tussen twee muren door. We konden vooruit. Het kon. En de Egyptenaren zaten ons achter elkaar. In die zin merkte ik wel een zekere spanning. Haast. Maar we waren met elkaar de zee nog niet door. Of het water sloot zich. De watermuren vielen ineen. Gered. We konden het eigenlijk amper beseffen. Eerst. Maar toen het doorbrak dat we verlost waren, dat we vrij waren, dat we weg waren uit Egypte. Oh, wat hebben we gedanst met elkaar. Wat hebben we God geloofd en gedankt. Het was waar. Het was echt waar. Wat hij gezegd had. Fantastisch. Die dag. Dat lied, dat zingen, dat dansen, de blijdschap. Ongelooflijk. Ja, nu. Nu zitten we midden in de woestijn. Maar dat is weer een ander verhaal. Vertel ik later nog wel eens. Waarom is nou die geschiedenis van de Exodus zo belangrijk? Ik denk daarom omdat het gaat over verandering. Omdat het gaat over vernieuwing. En dat zijn dan een paar woorden. Die klinken heel makkelijk. Maar dat is het niet. Als je iets wilt. Als je een ideaal hebt. En je wilt dat ideaal bewaarheid laten te worden. Dan vraagt dat een heleboel. Dan is de vraag eigenlijk, durf je het vertrouwde los te laten? Slavernij, verslaafdheid, verslaving. Dat is helemaal niet zo makkelijk om de geëikte patronen los te laten. En dan kun je natuurlijk denken aan drugs en aan alcohol, maar ook aan de welvaart. Ik zag in de afgelopen week in een flitsend programma waarin een gezin moest besparen. Dat is geloof ik Engeland. En daar werden dan elke week karren vol uit de supermarkt gehaald. En op een heel eenvoudige manier bleek dat eigenlijk om te buigen. Het kon goedkoper. Maar wat dat niet aan protesten gaf, wat dat niet aan onbehagen gaf, veranderen, echt veranderen, is moeilijk. Want we zitten vastgeschroefd in onze patronen. Dat geldt ook als je de neiging hebt, nou, ik zal niet zeggen liegen, want niemand van ons liegt natuurlijk, maar een ieder van ons maakt denk ik toch wel eens een beetje zo met de werkelijkheid, met de waarheid, dat het een beetje draait, dat het een beetje verdraait. Het is moeilijk om uit zo'n patroon weg te komen. Want dan ontdekken we in onszelf weerstanden. Dan proberen we het anders te doen, maar het mislukt. Want de ene week, inderdaad, dan koop je hoopvol bij de supermarkt voor de helft. Maar een week later denk je, nou, daar kan wel iets bij. En weer iets. En weer iets. En voordat je het weet, ben je terug op je oude niveau. Teleurstellingen dus. En daar moet je het maar mee doen. Boosheid op anderen. Op jezelf. De neiging om misschien maar op te geven. Dat alles ligt besloten in dat wat we gelezen hebben en wat we gaan lezen. Dat alles ligt besloten in het boek Exodus. En wat is dan zo belangrijk? Dat dan de stem van God klinkt. Die roept ons wakker. Die probeert ons bij de les te houden. Geef je op? Nee toch? Geen denk eraan. God roept keer op keer. Hij roept ons op om door te zetten, om door te gaan, om datgene achter ons te laten wat achter ons gelaten moet worden. Dat waar we aan verslaafd zijn, wat zo makkelijk is. En natuurlijk is het dan geweldig als het lukt. Als je slaagt, als je het gevoel hebt, ik kan een stap verder zetten. Ik heb een stap verder gezet. Dat is dan bevrijding. Dat is dan verlossing. En daarom heb ik het gevoel dat als wij nu een aantal weken zingenderwijs aan de slag gaan, als we dan straks een keer met elkaar dat hele stuk van Exodus doorlezen, als we dat dan met ons meenemen, tot we ons in laten werken, dat we dan komen bij een van de kernen, niet alleen van het Jodendom, maar ook van de christelijke traditie. Verandering, vernieuwing, dat gaat nooit makkelijk. Jezus heeft geleden aan het kruis. Geleden, echt geleden. Maar daardoorheen daagt verlossing, daagt bevrijding. Van zonde, van schuld, van het kwaad in deze wereld, dat soms zo lijkt door te woekeren, dat ons zo in zijn greep heeft, ook de weerstanden om te veranderen, ook dat is kwaad. En als we dat eenmaal doorhebben, dat het anders kan, dat we de roepstem van God kunnen gebruiken, dat we die kunnen horen, dat ons die verder brengt, dan zijn wij dicht bij het geheim van het geloof. Dan zijn we dicht bij de weg die God met ons wil gaan. In Jezus, met Jezus, naar zijn koninkrijk. Amen.